wat ik heen, jongens. Ik zie je.
Een donkere nacht. 2 graden onder nul. Woeste golven en het water klotst in de boot. Het lijkt misschien een aflevering van Deadliest Catch, maar vandaag wordt er geen vis gevangen, maar meetapparatuur. Je hoort de mannen van de reddingsbrigade. Er wordt bijgeschenen en ja, daar is de kostbare vangst even in beeld. Maar niet te lang, want het rubberbootje schommelt alle kanten op.
Ja, dat was echt mega heftig. Ik heb geprobeerd om het een en ander te filmen, maar op een gegeven moment werd ik ook wel erg misselijk ervan.
Kustonderzoeker Kevin de Bruin van Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft verontschuldigt zich voor de kwaliteit van de video van de reddingsactie die hij laat zien.
Ik en mijn collega Mats die zaten in het midden van de boot met de handen op de knietjes ons heel stevig vast te houden, zodat we daadwerkelijk in de boot zouden blijven. Terwijl we tegen golven van 1,5 meter aan het opboksen waren om die branding uit te komen. Ik had het gevoel dat die boot bijna verticaal tegen de golf op ging. Een hele hoop happen zout water genomen daarbij. Het was echt mega koud, het water ook. Die boot die is gewoon open aan de achterkant. Die is gemaakt om veel water op te scheppen en ook weer snel naar buiten te laten. Er liep ook heel veel water in toen we door de branding heen gingen. Vanaf het strand moesten we ongeveer 1 kilometer de kust uit om naar de dichtstbijzijnde boeien te komen.
In het donker op de koude zee hengelen naar boeien, met daaraan kostbare apparatuur. Dat klinkt als een spannend avontuur, maar zo was het niet gepland. Het begon zo mooi half januari. Alhoewel, Harlingen, waar het avontuur begint, ligt niet naast de deur. Onderzoekers Kevin de Bruin en student Isabel van der Leijer vertrekken om 5 uur in de ochtend van Delft naar Harlingen.
Ik kan er heel slecht tegen. Ik ben geen ochtendpersoon. Dus ik zit dan met mijn ogen nog half dicht, chagrijnig in de auto. Terwijl Isabel superblij en enthousiast mij elke keer weer herinnert aan alles voor de wetenschap, Kevin. Oh, wat is dat soms hinderlijk.
Mensen die gewoon net een klein beetje chagrijnig zijn, of net een beetje extra pesten. Maar ik heb ook gewoon een thermoskan met koffie meegenomen. Ja. Dus dan voer ik hem ook gewoon kopjes koffie en dan wordt het vanzelf beter.
5 uur 's ochtends in een terreinwagen volgeladen met apparatuur. De sfeer?
Gespannen. Ik kijk hier al ruim 1,5 jaar naar dit moment uit. En het stond eigenlijk altijd ook al op de horizon, want we wisten dat we dit gingen doen. Dus voor mij was dat een heel spannend moment om het allemaal samen te zien komen.
In Harlingen worden ze op het schip van Rijkswaterstaat verwelkomd met koffie.
Eerst tijd om uit te laden, alle spullen aan dek te laden en vervolgens aan het werk.
De onderzoekers moeten al hun meetapparatuur nog klaarmaken om uit te zetten.
En ik ben eigenlijk meteen aan de gang gegaan met die druksensoren monteren op de betonnen gewichten van Rijkswaterstaat. Dus dat zijn grote betonblokken waaraan de boeien gemonteerd zijn met een ketting. Om te zorgen dat die boeien op de goede plek blijven, ook als het hard stormt.
En toen zijn we denk ik om 9:30 of zo, zijn we uiteindelijk weggevaren.
En wij hadden die druksensoren zo aangepast dat we ze aan het beton vast konden schroeven. Daar ben ik meteen mee aan de gang gegaan. En daar zat ik zo diep in dat ik eigenlijk niet eens heb gemerkt dat we vertrokken.
Tijdens de 4 uur lange tocht richting de kust van Ameland prepareren de onderzoekers hun apparatuur. Golfboeien die de hoogte en lengte van de golven meten, druksensoren op de bodem die meten de waterkolom erboven en een instrument dat kleine pulsjes het water instuurt en aan de weerkaatsing de stromingssnelheid en richting van de hele waterkolom kan berekenen. Wat willen ze hiermee onderzoeken? Hoe ze de kust kunnen beschermen. Want er is een probleem. De kustlijn van Nederland beweegt. Geen verrassing voor iedereen die wel eens aan het strand komt. Het is een natuurlijk fenomeen. Hier rukt de zee wat meer op, daar trekt hij zich weer terug. Geen probleem, zou je zeggen. Maar op lange termijn, helemaal met het oog op de stijgende zeespiegel,
dan komt dat water steeds hoger, steeds verder en de duinen worden steeds verder opgefroten. En dan op een gegeven moment, dan overstroomt dus je hele randstad. En al die eilanden die gaan allemaal een beetje lopen en bewegen. En die stadjes op de eilanden die zitten eigenlijk aan de westkant. Maar ja, daar gaat juist al het zand weg. En dan op een gegeven moment dan ligt dat helemaal open en bloot. En dan is het ook gewoon een keer helemaal klaar.
Dus wat bedacht men? We moeten de kust beschermen. We nemen de kustlijn op 1 januari 1990 als basis voor hoe de Nederlandse kust eruit ziet. De BKL, de basis kustlijn. En als de zee daar te ver overheen gaat...
En dat kunnen wij als ingenieurs niet hebben.
...komt Rijkswaterstaat in actie.
Dus dan voegen we zand toe aan het systeem om te zorgen dat die kustlijn weer terug op zijn plekje komt te liggen.
Zand neerleggen om de kust te verdedigen. Wie heeft er geen ervaring met scheppen en emmers en de hele dag een enorm zandkasteel bouwen, echt stevig, om het daarna tijdens vloed weer moeiteloos ingenomen te zien worden door de zee? Hoeveel zand is er wel niet nodig?
We suppleren jaarlijks tussen de 10 en 13 miljoen kubieke meter als Nederland. Dat is een 10 met 6 nullen. Ja, dat zijn wel een aantal Ajax-stadions.
Zand op het strand opspuiten is ongeveer 2 keer zo duur. Maar neerleggen voor de kust blijkt ook effectief. Dat kost zo'n 3 euro per kuub. Dus het verdedigen van de kust door het neerleggen van zand kost elk jaar minstens 30 miljoen euro. Dan wordt het toch slim om te kijken of het nog uitmaakt hoe, wat en waar je het precies neerlegt. En dat is precies wat de Bruin en Van der Leyen van plan zijn. Tot nu toe wordt zand in grote hopen voor de kust neergelegd. In het onderzoek waar de Bruin en Van der Leyen aan werken, het SOARS-project, wordt dit zand niet zomaar in 1 grote hoop neergelegd, maar op heel specifieke hoopjes.
In plaats van 1 lange zandbank is het veranderd in 6 kortere zandbanken.
Elk met een iets andere vorm en met verschillende korrelgrootten. Geen kwestie van een hoop zand halen en een luikje in het schip openen om het te laten vallen. Nee, dit is precisiebaggeren.
Het is hartstikke moeilijk om te selecteren op korrelgrootte als je een suppletie wil aanleggen. Want dan moet je allemaal samples nemen uit het gebaggerde zand. Kijken, voldoet dit wel?
Omdat het zulk specifiek werk is op een druk gebruikt stukje Noordzee.
Er zijn een hele hoop vaarroutes, windmolenparken, kabels, aanleggingen voor telefoons, voor internet.
Duurt het een half jaar voor de suppletiewerkzaamheden klaar zijn. Maar sinds december zijn de kunstmatige beschermers, de zandheuvels, klaar. En nu is het de vraag hoe ze zich door de waterstroming verplaatsen. En dat moeten de sensoren, die Van der Leyen en de Bruin gaan plaatsen, vastleggen. Vier uur gevaren. Bestemming bereikt. De sensoren gaan overboord. Radio.
Ja, ik heb in mijn leven niet heel veel tijd doorgebracht op boten. En zelfs als de golven zo klein waren als die dag, dus echt maar een half metertje, wat voor onze kustingenieurs eigenlijk niks is, ben je de hele tijd aan het wankelen. En het kost eigenlijk heel veel energie om recht te blijven staan. Dus mijn zeebenen zijn niet zo heel goed. En dan ben je aan het eind van zo'n dag helemaal gesloopt.
Van der Leyen is schipper, dus...
Ik ben wel wat golven en stromingen en getijen gewend.
Ik... was echt helemaal kapot.
En dan de laatste boei.
Rond 1 uur of 8 s'avonds lag alles er. Dus toen was voor ons het moment om heel even heel blij te zijn... alvorens volledig in te storten na zo'n vermoeiende dag. Dus we hebben heerlijk aan boord geslapen van de Terschelling, van de boot. En de volgende ochtend zijn we teruggegaan naar Delft.
Eigenlijk direct kregen we data binnen over die spotters, dus dat ze op de juiste locatie lagen en wat de golfhoogte was, golfperiode, temperatuur. Dat kwam eigenlijk allemaal direct over de satellietverbinding binnen.
De data die direct is uit te lezen stroomt binnen. Blije, toch wel opgeluchte wetenschappers. Nog even spannend of de vissers zich ook aan het afgeschermde gebied houden.
En die vissen dan graag dicht bij de kust boven de Waddeneilanden. Het liefst zo dicht mogelijk bij de kust, want op de plek waar golven breken, daar zitten alle kleine beestjes in suspensie. En daar zitten alle vissen dus ook om daarvan mee te genieten. Maar omdat die met sleepnetten vissen, waar onze apparatuur heel gevoelig voor is, en de sleepnetten zijn daarbij ook gevoelig voor betonblokken, hebben we toch het gebied afgezet. En we konden op de kaart ook mooi zien dat de schepen nu boven Terschelling zijn gaan vissen. Die houden zich er ook heel goed aan.
De vissers blijven weg, de data stroomt binnen, geen vuiltje aan de lucht. Maar dan...
Een week later kregen we bericht.
Ja, ik kreeg 's ochtends een e-mail met, je golfboei is buiten de bekende radius.
Dat een van de spotters van de golfboeitjes op drift was geraakt. Dat hij los was gekomen van de grote boei.
En dan ga je toch maar eens kijken waar die is. Nou, het blijkt al wel ruim richting het zeegat tussen Ameland en Terschelling onderweg te zijn.
De kostbare apparatuur. Die moeten meten waar een half jaar voor gebaggerd is. Gelukkig zit er GPS aan boord. De onderzoekers volgen het instrument op de kaart. Er blijkt een boot van Rijkswaterstaat in de buurt te zijn.
En die wilden het wel proberen in het zeegat van Ameland.
Dus we hadden op het ene scherm hadden we het kaartje om de GPS van het golfboeitje te tracken. En op het andere kaartje konden we dat schip aankomen zien varen. Dus op het moment dat ik dat schip zag omkeren op de kaart, was ik eigenlijk al aan het vieren dat hij hem had gevonden, omdat hij al bij dat boeitje was aangekomen. Maar nee, toen kregen we het bericht dat ze moesten omkeren.
Daar bleken eigenlijk de golven toch te hoog te zijn om het voor elkaar te krijgen.
Dus toen moesten we een nieuwe oplossing zoeken.
Uiteindelijk is er een ander schip dat de boei weet op te pikken. Data gered. Wetenschappers blij. Einde verhaal?
Ja, niet einde verhaal dus. Toen dacht ik op zaterdagochtend, laat ik toch nog even checken of ze allemaal op hun plekje liggen. En toen bleek dat er nog eentje was losgeraakt. En die was ook al richting het zeegat tussen Ameland en Terschelling onderweg.
Er is echt iets mis met de apparatuur, want hoe kan het dat al twee instrumenten op drift zijn geraakt?
Op het moment dat die eerste losraakte, toen was er natuurlijk paniek. Maar eigenlijk knaagt dan het gevoel van, er is er nu eentje losgeraakt. Was dat toeval? En belangrijker, kan dit bij de andere vijf die er nu nog wel liggen ook gebeuren? Dus toen hebben we een plan gemaakt en bedacht, de eerste kan toeval zijn. Als dit nog een keer gebeurt, dan moet het eruit. En toen gebeurde het nog een keer. Toen kwam het besefmomentje, er liggen er nog vier en die kunnen we niet laten liggen. Die moeten er ook uit. Ja, toen we bedachten dat ze eruit moesten, toen was dat toch wel even heel erg balen. Want het is natuurlijk een opstelling waar we heel lang aan hebben gewerkt. En het is data die we liever langer zouden verzamelen dan één week. Maar je hebt eigenlijk ook niet heel veel tijd om er heel teleurgesteld over te zijn. Want op dat moment is het belangrijkste dat ze terugkomen.
De onderzoekers hebben een nieuwe missie. De boeien terughalen. En wel zo snel mogelijk. Het hele weekend zoeken ze opties om hun apparatuur binnen te krijgen.
En uiteindelijk contact gekregen met de reddingsbrigade op Ameland. Het KNRM.
De reddingsbrigade wil de onderzoekers helpen. Al de volgende dag hebben ze 's avonds een training gepland. En de meetboeien van de Bruin en van der Leyen zijn het perfecte oefenobject. Dus op naar Ameland. Van der Leyen kan niet mee.
Helaas.
Tentamens.
Dat was wel heel jammer, maar ja, balen.
Eind januari, ijskoude zee, het begint te sneeuwen.
Dat was echt heel spannend, maar het was op dat moment moest het ook wel gewoon gebeuren. We moesten snel schakelen, dus je hebt eigenlijk helemaal geen tijd om nerveus te zijn of om iets te doen wat niet te maken heeft met die missie voltooien. Zo voelde het een beetje. Dus we hebben met z'n allen een missie en die gaan we gewoon met z'n allen volbrengen. En dat was hartstikke spannend, want voor mij is het iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan. In zo'n reddingsboot klimmen en door de branding het water opvaren. Maar het moest gewoon gebeuren. En mijn collega die heeft er ook van genoten. Vooral van mijn staat van paniek. dat je door de branding aan het varen bent en tegen de golf aan het opboksen. In het donker, met de sneeuw om je heen. We varen wel een beetje richting de golfboeien, maar we weten ook niet precies waar ze zijn, want het is volledig donker. Ja, je weet niet of het gaat lukken. Je weet niet of je voor niks naar Ameland bent gekomen of voor niks in de boot bent gestapt. Maar toen we dan uiteindelijk dat eerste golfboeitje in zicht kregen, dat is wel echt een hele opluchting. Dat gaf me ook wel het gevoel van, het gaat lukken. Ik ben hier niet voor niks gekomen, we gaan echt die golfboeitjes terugkrijgen.
met mij, jongens.
Ja. Super.
Yo.
Uiteindelijk lukt het. De boeien en de apparatuur met kostbare data zijn gered.
Zat ik eigenlijk met een grote grijns op mijn gezicht terug naar de reddingspost.
Tijd om op te warmen bij de reddingsbrigade.
Daar met z'n allen gevierd. Dat was hartstikke gezellig. Een paar biertjes, een paar Amelandse likeurtjes. Nou, we hadden natuurlijk ook heel veel reden om blij te zijn. En toen heerlijk geslapen.
Even opgelucht ademhalen. En dan een nieuw raadsel. Want hoe raakten de boeien los?
Dat touw dat is getest op 2 ton trekkracht. Nou, zo'n klein golfboeitje die weegt een paar kilo maximaal. En die kan ook echt niet de wrijving leveren met die golven en stromingen om 2 ton aan trekkracht aan dat touw te zetten. Dus dat moet iets anders zijn geweest. Dus daar is ook nog een beetje recherche aan. Kijken naar de aanwijzingen van wat is er nou gebeurd? Op welk moment is dat gebeurd? Hoeveel touw zat er nog aan het boeitje toen het eenmaal los is gekomen? Hoe zag het eruit toen we het terugvonden? Met die puzzelstukjes proberen we eigenlijk uit te vinden hoe kunnen we nou in de toekomst onze setup zo verbeteren dat dit niet nog een keer gebeurt.
Best wel een gedoe. Data binnenkrijgen over golven en bewegend zand. Maar als het aan de onderzoekers ligt, gaan ze nog een keer terug om de boeien opnieuw uit te zetten. Om nog meer data binnen te halen.
We zijn heel blij dat we alles terug hebben gekregen en de data terug hebben.
Ja, we wilden eigenlijk wel gewoon de volle 2 maanden, net als die drugsensoren en die ADCP's, wilden we eigenlijk ook die golfboeien zo lang laten liggen. Maar dat is nu helaas niet gelukt. En we zijn nog even aan het kijken wat we dan nu daar verder mee gaan doen.
Als het aan mij ligt, bel ik de reddingsbrigade weer op om te vragen van hey, ik weet dat we het net allemaal op hebben gehaald, maar hebben jullie misschien zin om met ons weer te gaan uitzetten?
Waarom nou al die moeite?
Om uiteindelijk te kunnen ontdekken hoe we het nou het allereffectiefst met ons zand om kunnen gaan. Want dat is een grondstof waar ook gewoon een limiet aan zit. Het is na water de meest gebruikte grondstof in de wereld. En net als water is die gewoon gelimiteerd. Dus als wij vanuit dit onderzoek kunnen zeggen hoe we het effectiefst met ons zand kunnen omgaan, zodat we Nederland in de toekomst hopelijk nog effectiever kunnen beschermen, dan ben ik heel blij.
Dit is een verhaal van Delta, het onafhankelijke journalistieke platform van de TU Delft. Gemaakt door mij, Edda Heinsman. Eindredactie Katja Wijnands. En voor meer spannende verhalen over wetenschap, onderwijs of campusleven ga je naar delta.tudelft.nl.